Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt en een van u zegt dan, het ga je goed, kleed je warm en eet smakelijk, zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften, wat heeft het voor zin? Nou, zo is het ook met geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Maar dan zegt iemand, de een gelooft, de ander doet. Nou, laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden. Ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook en ze sidderen. Dwaas. Wilt u het bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is? Werd het onze voorvader Abraham niet als een rechtvaardige daad toegerekend dat hij zijn zoon Isaac op het altaar wilde offeren? U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan. En hoe het geloof vervolmaakt werd door daden. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt. Abraham vertrouwde op God en dat werd hem toegerekend als een rechtvaardige daad. Hij werd zelfs Gods vriend genoemd. U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet en niet alleen om zijn geloof. Werd niet ook Rahab, de hoer, rechtvaardig verklaard om wat ze deed toen ze de verkenners ontving en langs een andere weg liet vertrekken? Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood. We zingen straks na de preek gezang 252 uit het liedboek voor de kerk. Van geloven hangt alles af. Dat zeggen we in de kerk. Geloven, je moet geloven in God en in de Heer Jezus. Als je in God gelooft, als je in de Heer Jezus gelooft, dan ontvang je eeuwig leven bij God. En maar wie niet gelooft, de Heer Jezus zegt het zelf ook, die wordt veroordeeld, of die is al zelfs veroordeeld. Geloven. Ja, daar gaat het allemaal om in de kerk. Dat zeggen mensen ook wel eens, geloven dat doe je maar in de kerk, maar klopt ook. Geloven, dat is de kern. Dat moeten we doen, geloven. Maar wat is dat nou eigenlijk dan precies, geloven? Wat bedoelen we daar dan mee? Waar gaat het om? En laat splitsen de gedachte door mijn hoofd dat geloven eigenlijk maar een vreemde zaak is. Je gelooft dat God alles heeft gemaakt en alles bestuurt. Je gelooft dat er een leven na de dood is, dat er een hemel is en een hel. Want twijfel je daar misschien soms aan? Je gelooft dat God ooit in Jezus Christus naar de aarde is gekomen en als mens en daar is doodgemarteld, maar daarna ook weer is gaan leven en naar de hemel is gegaan. Als je dat gelooft en als je gelooft dat dat allemaal voor jou is, dan zit je, om zo te zeggen, goed. Maar wat nou als je dat een vreemd en onvoorstelbaar verhaal vindt? Heb je dan pech? Ga je dan voor altijd verloren? En toen ik zo over geloof wat nadenken was, toen werd geloven al maar vreemder voor mij. Alsof het vaag is en abstract. Je moet een hoop fantasie hebben, zou je misschien haast zeggen. Als je dat allemaal kan geloven, of je moet erbij grootgebracht zijn, dan weet je misschien haast niet beter. Maar anders, leg het maar eens uit. Ik weet nog jaren geleden dat ik een keer met een medestudent in gesprek was. Toen studeerde ik nog niet in Kampen, maar in Utrecht. En we praten over het geloof en ik probeerde uit te leggen wat ik geloofde. Ik had het over de hemel en vroeg hij naar een engelen. En op een gegeven moment zei hij, en dat geloof jij echt allemaal? Hij kon het zich niet voorstellen. Hij kende mij als iemand die toch ook rationeel en verstandelijk nadacht. Maar al die dingen, dat was te hoog gegrepen. En dat kan toch ook niet de kern van geloven zijn? Dat het omgaat dat je een paar dingen zeker weet, ook al zijn ze misschien voor veel mensen haast onvoorstelbaar. Ik heb het wel een lange tijd gedacht dat dat geloven was. Ik hoop dat het niet terecht is, maar ik meen me toch echt serieus te herinneren dat ik vroeger ook veel preken hoorde waarin gezegd werd, het enige wat je moet doen is geloven dat Jezus voor je zonde gestorven is. Dat is alles. Als je dit gelooft, als je dit na kan zeggen, dan is het waar. En waarschijnlijk is het ook wel zo gezegd in preken, want je kunt dat ook wel goed begrijpen. Maar ik heb dat vaak in elk geval verkeerd begrepen. Alsof het alleen maar om die uitspraak ging. Als je dat na kan zeggen, dan is het waar. Ik geloof dat de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven is. Oké. Ik sprak daar laatst met een aantal catechisanten over en die zeiden ja. Hadden we het over Jezus, wie is Jezus voor je? Ze zeiden ja, dat zegt me niet zoveel hoor, Jezus. Hij is al zo lang geleden voor mij gestorven. Dat zegt me eigenlijk niks. En het maakt het ook moeilijk om voor mensen om te geloven. Ik zou het allemaal wel willen geloven, maar ik vind het zo onvoorstelbaar. Ik weet het niet. Mijn geloof is vast niet echt. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat er straks na de dood is. Nou, gelukkig is dat ook niet wat ik elke zondag in de kerk hoor als ik zelf in de kerk zit. Ik zit regelmatig ook zelf in de kerk. Dat het alleen maar zou gaan om het aannemen van een paar geloofswaarheden. Vaak wordt ook gezegd in de kerk en ook daarbuiten de christenen, nee, het gaat om een levende relatie met Jezus Christus. Het lastige daar alleen weer van is dan dat heel vaak niet wordt uitgelegd wat dat dan weer precies betekent. Wat is dan een levende relatie hebben met Jezus Christus? Soms wordt gezegd dat het niet gaat om geloofswaarheden, niet om dogma's. Dat lijkt dan iets verkeerds te zijn. Maar je moet het vooral van binnenuit voelen. Je moet het weten dat God persoonlijk echt iets voor je betekent. Persoonlijk bij God geborgen zijn, bij God veilig zijn. Dat je dat van binnenuit weet, dat je dat ook zo voelt, dat je aanvaard weet. En dan komt gemakkelijk, in plaats van verstand, een aantal geloofswaarheden die je na moet kunnen zeggen, komt dan gevoel. Dat je mee moet voelen. Dat is misschien wel wat zwart-wit gezegd. Niemand zegt dat het alleen maar om gevoel gaat. En niemand zegt dat het alleen maar om verstand gaat. Maar ja, het valt mij wel op. Vroeger ging het dan om waarheden. De Bijbel goed begrijpen. En nu voel je je veilig. Voel je je geborgen. Weet je veilig bij God. Kun je het beleven. Maar als geloof of het aannemen van waarheden is, of het voelen van geborgenheid is, als we zo over geloof praten, dan verminken we de manier waarop de Bijbel over geloof praat. Dan hebben we niet begrepen wat geloof echt is. En bovendien maak je elkaar daar gemakkelijk onzeker mee. En jezelf ook. De ene dag voel je je geborgen en aanvaard en weet je van binnenuit, maar de volgende dag is dat gevoel er niet. En dan? En je kunt geloven wel opvatten als waarheden aannemen of een gevoel hebben, maar dat is niet wat de Bijbel zegt. Je kunt geloven zeker wel omschrijven als het hebben van een persoonlijke relatie met Jezus Christus, maar leg dan wel uit wat je bedoelt. Die relatie is niet allereerst diepe gevoelens hebben of mooie woorden kunnen zeggen. Het zou zelfs kunnen dat je je inbeeldt met je warme gevoelens dat je een relatie hebt, terwijl hij op een dag tegen je zegt, maar ik heb je nooit gekend. Of je werkelijk een relatie met de Heer Jezus hebt, dat blijkt niet uit hoe goed je de geloofswaarheden kunt verwoorden of kunt begrijpen. Of je werkelijk een relatie met de Heer Jezus hebt, blijkt niet uit wat je voelt. Maar het blijkt niet uit wat je voelt, uit wat je denkt, het blijkt uit wat je doet. Of je gehoorzaam de Heer Jezus volgt. De Heer Jezus zei zelf, het gaat er niet om of iemand Heere, Heere zegt, of met zijn verstand of met zijn gevoel, maar het gaat erom of die wandelt naar de wil van zijn hemelse Vader. Jezus zegt dat er een dag komt waarop hij zal oordelen. En er zullen mensen zijn die zeggen dat ze in zijn naam geprofiteerd hebben. Ze hebben prachtige dingen over Jezus gezegd. Ze wisten het allemaal zo goed. Maar hij zal hen niet kennen. Al Gods belofte kennen is niet de reden waarom iemand in Gods koninkrijk wordt welkom geheten. Het gaat niet om je woorden, maar om je daden. Het gaat niet om een warm gevoel, het gaat om gehoorzaamheid. Daaruit blijkt echt geloof. En als je dat zenuwachtig maakt, dat maakt het mij ook wel eens. Het maakt dus ook niks uit of je hier staat en dominee bent en het allemaal heel goed weet te vertellen. Daar zit het er niet in. En gelijk nadat de Heer Jezus deze woorden spreekt van het gaat niet om of je Heere Heer hebt gezegd, maar het gaat erom of je gehoorzaam bent geweest, vertelt hij de gelijkenis van die twee mensen die een huis gingen bouwen. De een bouwde zijn huis op het zand en de ander op de rots. En als je erover nadenkt, is dat eigenlijk een hele vreemde gelijkenis. Ik weet niet of je daar wel eens over nagedacht heeft. Maar wie heeft zijn huis hier op het zand gebouwd? Of, ik denk het niet, hè? Hier zijn geen zandgronden in Zwolle-Zuid. Maar misschien heeft hij wel zijn huis gehad op het zand. Als je een paar kilometer verderop gaat wonen op de Veluwe, dan heb je mensen die hebben hun huis op het zand gebouwd. Is dat gevaarlijk, je huis op het zand bouwen? Spoelt het dan zomaar weg? Nee hoor. Dit is, heb ik begrepen, ik ben geen bouwkundige, een heel goede manier om je huis te bouwen op het zand. Hoef je niet te heien, hè, dat moet in dit veen, dan moet je diep heien in de grond voordat je huis vast staat. Maar op het zand staat je huis vrij snel vast op de grond. Dat lijkt een prima manier om een huis te bouwen. Niks mis mee. En toch zegt de Heer Jezus, het is niet genoeg. Als je naar mijn woorden luistert en ze niet doet, als je ze alleen maar kan herhalen, als je er misschien een warm gevoel bij krijgt, dan kan dat heel wat lijken. Maar het is niet genoeg. Want er komen extreme omstandigheden aan. Er komt een dag dat huizen die op zand gebouwd staan, die normaal gesproken prima blijven staan, weg zullen spoelen. De enige manier om je huis te laten staan is door radicaal andere keuzes te maken. Door radicaal te volgen wat ik zeg. Dat is aan het eind van de bergrede dat de Heer Jezus dat zegt. En daaraan voorafgaan nogal wat radicale dingen die de Heer Jezus ons voorhoudt. Nou, in de tekst die we net lazen zegt Jacobus het ook heel kort en krachtig. Geloof dat zich niet daadwerkelijk bewijst, is dood. Geloof wat zich niet daadwerkelijk bewijst, wat je niet door de daden kan zien, wat niks uitwerkt in de praktijk, dat stelt ook niks voor. Geloof zonder daden is als een lichaam zonder ziel. Een lijk. Dood. Lege praat. Nou, iedereen is nog blijven zitten tot nu toe. Er is zelfs nog niemand opgestaan. Maar ik kan me voorstellen dat het wel kriebelt. Dat je denkt, ja, maar het gaat toch in de kerk niet om goede daden, zeg. We hebben net het avondmaal gevierd. We hebben net juist beleden dat we het niet allemaal zelf kunnen. Geloven betekent toch vertrouwen op de Heer Jezus. Dat we niet door onze daden, maar door ons geloof gered worden. Hè? Paulus zelf schrijft dat in Efeze. Door zijn genade bent u nu immers gered. Dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. En Martin Luther, degene die dat opnieuw ontdekte, dat we leven van genade van God, dat we niet ons geloof hoeven te verdienen, dat we de hemel niet hoeven te verdienen door goede werken. En die was daar zo van onder de indruk dat hij bij Jacobus dacht van, nou, ik weet het niet hoor. Of dat wel bij de Bijbel hoort. Hij had gelukkig net het hart niet om hem eruit te scheuren en te zeggen, dat hoort niet bij de Bijbel. Maar hij zei wel eens, de brief van Jacobus, dat moet je niet al te serieus nemen. Dat is een strooienbrief. De Bijbel staat vol met schatten, maar Jacobus, dat is maar een strooienbrief. Maar het staat toch in de Bijbel. Dus ik denk dat we er toch naar moeten luisteren. En dat andere staat ook in de Bijbel. We worden gered door de Heer Jezus. En de enige manier om aan Hem verbonden te zijn is door het geloof. En dat hebben we aan het avondmaal gevierd. We kwamen als bedelaars aan tafel. Met lege handen. Niks in te brengen. En we krijgen zijn lichaam en zijn bloed. Zijn leven. En in geloof aanvaarden we dat. En toch kun je daarmee niet zeggen dat het niet uitmaakt wat je doet. Calvijn schrijft ergens: niemand wordt gered door zijn goede werken. Dat komt ons bekend voor, denk ik. Niemand wordt gered door zijn goede werken. Maar dan schrijft hij er gelijk achteraan: maar ook niemand wordt gered zonder goede werken. Redding zonder goede werken, geloof zonder goede werken, is precies wat Jacobus ook schrijft. Dat bestaat niet. Geloof blijkt uit je daden. Nou, laat ik daar eens een voorbeeld bij proberen te geven. Dit is geen foto van mezelf, deze heb ik gewoon maar ergens van internet geplukt. Maar toen ik op de middelbare school zat, vlakbij de school waar ik was, daar was een sloot bij. En als het winter was, vroor die meestal dicht. En na een paar dagen werd het spannend. Zou het ijs het houden? En na een paar dagen zeiden we natuurlijk tegen elkaar: ah, natuurlijk joh, natuurlijk houdt dat ijs. Zeker weten man, het heeft hartstikke hard gevroren. Dat zeiden we allemaal. Maar de meeste van ons bleven veilig aan de kant staan. Hey joh, dat ijshout, ga er maar op joh. Echt wel, je kan erop stampen, zeker wel. Maar we bleven zelf, de meeste in elk geval, aan de kant staan. Er waren er altijd een paar die geloofden dat. En die gingen erop en die zakten er natuurlijk soms ook door. Daar hoopte de rest van op. Maar je kon dus aan de daden van de mensen heel concreet zien wat ze geloofden. Want niemand wou natuurlijk door het ijs zakken. Het was niet zo dat je dan naar huis mocht. Dan kreeg je oude kleren aan die ze nog ergens in een hok hadden liggen. Dan liep je de hele dag voor gek. Dus dat wilde niemand. Dus je ging alleen het ijs op als je geloofde dat het hield. En iedereen zei dat hij het geloofde. Maar uit de daden van degene die het echt geloofde, kon je het zien. Ja, we zeiden dat het ijs houdt. Ik geloof dat het ijs houdt. Maar dat zei je dan natuurlijk: ik heb vandaag gewoon even niet zo heel veel zin om op het ijs te gaan. Ja, ja. Dat zal wel. Nou, zo is het met geloven in de Heer Jezus ook. Het geloven in de Heer Jezus is niet het aannemen van een aantal waarheden. Het is niet het hebben van een warm gevoel als je aan hem denkt. Hoewel al die dingen er wel bij horen of kunnen horen. Geloven in de Heer Jezus is hem echt vertrouwen. Het is geloven dat hij echt je leven redt. En dat geloof vraagt hij ook telkens aan mensen. Als er mensen bij hem komen die hem om genezing vragen, dan vraagt hij ook: geloof je werkelijk dat ik dat kan? Vertrouw je echt op mij? Wil je aan mij toevertrouwen? En er is op een gegeven moment iemand die komt naar Jezus en die zegt: uw discipelen hebben geprobeerd mijn zoon te genezen, die is niet gelukt. Maar wilt u het dan doen als u dat kan? En daar valt de Heer Jezus onmiddellijk over: als u dat kan. Geloof je het of geloof je het niet? Het is niet een soort, geloof is niet een soort extra. Nou ja, we proberen een mooi leven te leiden. En als we dan sterven, dan hebben we aan het eind ook nog de Heer Jezus. En het is niet een soort, nou, we proberen het maar, wat die man dacht kennelijk. Als u het kan, doet u het dan. Als u het niet kan, nou ja, jammer dan. Je weet maar nooit. En dan vraagt hij Jezus: maar geloof je het? Geloof je werkelijk dat ik het kan? Durf je je aan mij toe te vertrouwen? Het is een machtig mooi verhaal, want dan zegt die man: ik geloof het. Ik geef me aan u over, Heer. Maar hij voelt ook de twijfel. Maar kom mijn ongeloof te hulp, Heer. Ik vind het wel heel moeilijk om te geloven. Ik wil me aan u toevertrouwen. Ik wil dat ijs wel op, maar ik voel ook: ik ga met trillende benen. En dan geneest de Heer Jezus zijn zoon. En dat hebben we ook in het avondmaal uitgevierd. Naar voren komen, geloven: ik geloof echt dat ik het van uw lijden en sterven moet hebben, Heer Jezus. Ik geef me helemaal aan u over. Ik ben er met hart en ziel, met heel mijn hebben en houden bij betrokken. Dat is ook het mooie van als je een avondmaal naar voren komt. Je komt helemaal naar de Heer Jezus met lege handen: ik heb u nodig. En gelovigen zou je goed kunnen vergelijken met een peloton soldaten dat door een vijandelijk gebied trekt. En stel je dat voor, in de nacht trek je met een groep soldaten door een vijandelijk gebied. En de commandant weet de weg. En die weet de opdracht en die wijst je de weg. En als soldaat moet je blindelings je commandant geloven en vertrouwen. Soldaten moeten erop vertrouwen dat die commandant weet wat hij doet. Dat de weg die hij wijst echt de goede weg is. En dat de instructies die hij geeft echt de goede zijn. De enige reële kans die ze hebben om hun missie te voltooien in dat vijandelijk gebied is als ze precies doen wat hij zegt. Als ze hem niet vertrouwen, als ze denken dat ze het beter weten, dan gaat het mis. En natuurlijk hebben die soldaten hun twijfels als ze daar door de nacht lopen. Lopen we eigenlijk wel echt in de goede richting? We lopen al zo lang. Is het eigenlijk wel zeker dat de vijand ons niet ziet hier? En het materieel wat we bij ons hebben, is dat voldoende om de strijd te winnen? Maar zolang ze zich overgeven aan de leiding van de commandant, is er een kans dat het goed afloopt. En telkens als het goed gaat, wordt hun vertrouwen bevestigd. Goed dat we gedaan hebben wat hij zei. Goed dat we naar hem geluisterd hebben, dat we gehoorzaam waren. En dat is geloven. De Heer Jezus volgen en geloven dat het goed is om je helemaal aan hem toe te vertrouwen. Ik kan het zelf niet, Heer. Ik kan mezelf niet waarmaken. Ik kan mijn plek in de hemel nooit verdienen. Ik moet het helemaal van u hebben. En zegt u dan maar welke weg ik moet gaan. Ik kan mezelf toch niet gelukkig maken. Ik kan mezelf niet de beste weg wijzen. Doet u dat maar. En Jacobus geeft daar het, nou, misschien wel het meest extreme voorbeeld van, en daarom geeft hij dat ook, van Abraham. En Abraham, die op een dag door God geroepen wordt om zijn zoon, zijn enige geboren, te offeren op Moria aan God. Het is een onvoorstelbaar verhaal. En hij doet het. En Jacobus zegt, daaraan kon je zien dat hij God werkelijk vertrouwde. Ja, laten we die vers ook even lezen. Werd het onze voorvader Abraham niet als een rechtvaardige daad toegerekend dat hij zijn zoon Isaac op het altaar wilde offeren? U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan en hoe het geloof vervolmaakt werd door de daad. Zo ging in vervulling wat de schrift zegt. Abraham vertrouwde op God en dat werd hem toegerekend als een rechtvaardige daad. Hij werd zelfs Gods vriend genoemd. Abrahams geloof rechtvaardigde hem. Het was niet zo dat Abraham Gods vriendschap verdiende. Daar is de Bijbel elke keer duidelijk over. We leven uit genade. Maar de Heer Jezus vraagt dan wel, vertrouw je op mijn genade? Of spreek je wat geloofswaarheden uit? Of is het je genoeg als je er een goed gevoel bij krijgt? Vertrouw je daarop en durf je dan de stappen te zetten die ik van je vraag? Misschien met angst in het hart. Met vrees en beven. Zo zal Abraham ook wel de berg opgegaan zijn. Maar hij deed het. Hij geloofde dat Gods weg beter was dan wat hij dacht of wat hij voelde. In Jezus geloven is Jezus volgen als onze commandant. Ik volg de weg die hij wijst. Denk maar niet dat ik geen twijfels heb. Maar ik vertrouw toch op hem. Ik kan me het eerlijk gezegd nauwelijks voorstellen dat met de dood niet alles is afgelopen. Ik kan me er heel weinig bij voorstellen. Een leven na dit leven. Maar toch, ik ga uit van zijn woorden. Wie in mij gelooft zal leven. Ook al is hij gestorven. En liever zou ik aan mijn eigen leven vasthouden en ik ben bang het te verliezen. Maar ik geef het toch aan hem, omdat hij zegt dat ik het dan zal vinden. Ik geloof eerlijk gezegd niet dat je van mensen kunt vragen dat ze de ander die hun kwaad heeft gedaan moeten vergeven. Maar omdat hij het zegt, geloof ik het toch. Het lijkt me eerlijk gezegd een onmogelijke opgave je vijanden lief te hebben. Maar omdat hij het zegt, wil ik het toch gaan leren van hem. Geloven, dat is niet een paar dingen goed op een rijtje hebben. Want als je die dingen echt gaat doordenken wat er staat, dan krijg je dat nooit op een rijtje. Geloven is geloven in God. Vertrouwen op Jezus. Geloven wat hij zegt en wat hij belooft. En dat kan je ook een gevoel geven. Dat kan gevoelens bij je losmaken. Gevoelens van veiligheid en geborgenheid. Maar misschien soms ook wel gevoelens van onrust. Maar het betekent ook doen wat hij zegt. Ook als je het lastig vindt. Ook als je er tegenop ziet. Ook als je het niet goed durft. Want je gelooft toch in hem. Je gelooft toch dat hij werkelijk de goede weg wijst. En dan is geloven nooit meer iets vaags of iets onwezenlijks. Waar gaat het eigenlijk over? Maar het verandert de kern van mijn leven. Geloven in de Heer Jezus gaat steeds meer bepalen waar ik van uitga, waar ik zeker van ben en soms ook wat ik voel en wat ik weet. En de eerste christenen, dat weet u misschien wel, staat ook in de Bijbel, die werden mensen van de weg genoemd. Handelingen 9 vers 2 staat dat. Want ze vielen op, niet omdat ze bepaalde opvattingen hadden, niet omdat ze bepaalde dingen voelden, maar omdat ze een eigen weg gingen. Ze hadden een typische lifestyle, zouden wij zeggen. Want ze geloofden hun commandant en volgden hem door vijandelijk gebied. Ik zei net al, de woorden van God kunnen je soms ook onrustig maken. En wat Jacobus schrijft, zijn hele brief, kan je gemakkelijk een onrustig gevoel geven. En ik verdenk Jacobus ervan dat dat ook zijn bedoeling is. Als je dat bij jezelf constateert, dat je denkt, ja, geloven en daden, gaat het eigenlijk bij mij wel samen op? Blijkt uit mijn daden werkelijk dat ik geloof? Ga dan alsjeblieft niet beter je best doen. Want dan vervallen we in die oude fout om dan het zelf maar te verdienen. Want we worden echt niet door onze daden gered, maar door de Heer Jezus. Als je merkt bij jezelf dat je geloof heel weinig uitwerkt, kijk dan naar Jezus. Kijk dan wat hij zegt en wat hij gedaan heeft en laat dat tot je doordringen. Kijk wie hij is. En kijk zo wie God is. En leer hem daardoor meer te vertrouwen. En leer hem daardoor te volgen. En vandaag hebben we dat kunnen vieren. Aan tafel of misschien bleef je in de kerk zitten. Maar hij gaf zijn lichaam en bloed voor jou. Voor u. Hij heeft dat werkelijk voor je overgehaald. En echt waar. Dan kan je hem met een gerust hart volgen. Je kan met een gerust hart je leven in zijn hand leggen. Je kunt echt wel van hem aan. Doe maar gewoon wat hij van je vraagt. Amen.